gesprek. Ik zou het heel leuk vinden om bijvoorbeeld een vervolgstudie te doen naar de rol van AI en MDO. En dan dat te combineren dus met een stukje op onderwijs en opleiding.
In de serie proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde Dr. Tessa Steenbrugge met promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus.
Vandaag spreek ik internist-oncoloog Janneke Walraven. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna is zij opgeleid tot internist-oncoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze momenteel ook werkzaam is als internist-oncoloog. Hier heeft ze haar werkzaamheden gecombineerd met onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van oncologische MDO's, de multidisciplinair team overleggen, onder begeleiding van professor Valerie Lemmens. Daarnaast houdt ze zich bezig met de opleiding van studenten geneeskunde. Janneke verdedigt 24 mei haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En Janneke woont samen met haar vriend en drie kinderen in Wijchen. In haar vrije tijd is ze graag op pad met haar gezin of te vinden bij de wedstrijden van NEC. Janneke, welkom.
Dank je.
We beginnen deze podcast met een algemene vraag en dat is: welk boek of wat beveel jij aan collega's in de zorg dan wel de oncologie?
Ja, die vraag moest ik even over nadenken. Ik lees niet zo heel veel boeken. Ik lees voornamelijk eigenlijk medische literatuur. Vaak 's avonds thuis op de bank dat ik het NCVG of medisch contact kijk. En dan op de achtergrond staat de Champions League of de UEFA Cup wedstrijden aan. En dat is een leuke combinatie, dus dat beveel ik collega's aan.
Nou, dat vind ik echt een heel leuk antwoord. Dank daarvoor. We gaan het nu hebben over jouw promotietraject. En ik ben heel benieuwd, hoe was dat nou om je werkzaamheden als oncoloog te combineren met onderzoek doen? En had jij daar ook dedicated tijd voor gekregen?
Ja, dat had ik aanvankelijk wel. De eerste periode, de eerste paar jaar heb ik 2 dagen per week tijd gehad om echt onderzoek te doen, ook echt het fysieke werk te doen. Dat was wel soms ingewikkeld, hè, want patiëntenzorg gaat natuurlijk altijd door. Dus het vergde wel soms echt dedicated tijd vrijmaken om dit ook echt te kunnen doen.
Ja, knap. En hoe kwam je tot het onderwerp de multidisciplinaire teams?
Het is eigenlijk begonnen toen ik zelf fellow was. Het laatste stukje van mijn opleiding tot oncoloog. Toen realiseerde ik me op een gegeven moment van, nou ben ik dadelijk klaar. En dan zit ik dus, vrijdag ben ik nog fellow, maandag ben ik oncoloog. En dan zit ik ineens aan het MDO aan de tafel. En tijdens mijn opleiding zat ik eigenlijk altijd tweede rij. Dus nu moest ik ineens ook zelf actief gaan deelnemen in zo'n gesprek. En moest men ook iets van mij gaan aannemen. En ik had zelf het gevoel dat ik daar nog eigenlijk onvoldoende op voorbereid was. En ik vond dus dat er een hiaat was in de opleiding wat dat betreft. En dacht, het is goed als we daar naar gaan kijken. En toen heb ik eigenlijk een subsidieaanvraag gedaan in Nijmegen bij het Centrale Opleidingscommissie. En die was toegekend, maar dat was een beperkte hoeveelheid geld wat ik daarvoor had. En toen ben ik eigenlijk gaan denken, het zou nog veel leuker zijn om nog veel breder te kijken. Om niet alleen naar de rol van de AIS en de MDO te kijken, maar ook naar het MDO zelf. Wat heel erg onder druk staat bij steeds meer te bespreken patiënten. En het kost veel tijd, het kost veel geld. Het is echt een beetje een hot item. En met die gedachte ben ik dus toen eigenlijk naar het IKNL gestapt. En ik zei van, zouden we niet kunnen samenwerken om te zien of we hier echt meer onderzoek naar kunnen doen. En zij waren enthousiast en zo is mijn onderzoek geboren eigenlijk.
Nou, heel mooi. En wat leuk dat je dat echt uit je eigen ervaring en wil om het te verbeteren zo hebt opgezet. Ja, en ik denk dat we allemaal wel eens het gevoel hebben, het MDO kan niet een andere uitkomst hebben als er een andere oncoloog aan tafel zit. Dus ja, heel mooi dat hier verder onderzoek naar is gedaan. En jij bent samen met het IKNL begonnen met kijken naar hoe de zorg is voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker en wat de toegevoegde waarde van het MDO is op de behandeling die geadviseerd en gegeven wordt. Nou, je noemde het al even, maar hoe heb je dat aangepakt met het IKNL?
Ja, we hebben gebruik gemaakt van de data van de Nederlandse kankerregistratie. En we hadden van een specifiek cohort uit 2017 tot 2019... hadden we gegevens voor deze patiënten met spierinvasieve blaaskanker. En daarvan was, voor dat cohort was geregistreerd... of die patiënten besproken waren in een MDO... maar ook welke kernspecialisten wel of niet aanwezig waren, was geregistreerd. We wisten ook welk behandeladvies gegeven werd... en we konden terugvinden uit de data... welke behandelingen de patiënten uiteindelijk ook gekregen hebben. En we hebben toen met multivariate-analyses... hebben we daar dan verder onderzoek naar gedaan.
Ja, heel mooi en heel fijn dat je zoveel data tot je beschikking had. En dat is het BLAZIP-cohort, hè? Dat ja. Hebben we ook besproken in een andere podcast... maar daar heb jij dus ook gebruik van gemaakt. En hoeveel patiënten worden er besproken in een MDO?
Van deze studie was dat 88% van alle patiënten. En we hadden bij een eerdere studie ook gekeken naar eigenlijk veel breder... naar 105.000 patiënten met kanker die van allerlei verschillende tumorsoorten. En daar vonden we een besprekingspercentage van 90%. En dat zit eigenlijk net op de grens van de SONCOS normeringsrichtlijn. Die zegt dat tenminste 90% van alle patiënten minimaal eenmaal in een MDO besproken moet worden. En we hebben ook gekeken naar wie dan niet besproken werden. En dat was zowel in dat cohort van de BLAZIP als in die 105.000 patiënten het geval dat de mensen met een hogere leeftijd, dus boven de 75, of met een hoog stadium 4, dan wel stadium 1 minder vaak besproken werden. Of de mensen met meer comorbiditeiten.
Oké, en wat vind je daarvan, dat die patiënten niet besproken worden?
Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat dat te maken heeft met, in ieder geval dat suggereren we dat dat mogelijk te maken heeft met dat er mindere multidisciplinaire vraagstellingen achter zit. Ja. Kan je iets bij voorstellen dat als je een kleine oppervlakkige T1 tumor hebt in je rectum en die haal je scopisch weg, dat er dan misschien minder een vraag ook ligt voor... Ja, voor de als chirurg zijn er voor de radiotherapeut of de oncoloog. En dat misschien erachter zit. En als je een uitgebreid gemetastaseerd stadium 4 ziekte hebt, dat de oncoloog denkt, ja, wat moet ik dan vragen aan een radiotherapeut of aan de chirurg? Ik vind dat niet per se goed, hè? Want jij zei, wat vind je daarvan? Ik denk dat in de huidige tijd waarin het behandelarsenaal dermate verandert, dat je mogelijk een patiënt wel een behandeling onthoudt. Dus ik denk wel dat je... Ik zeg niet dat iedereen besproken moet worden in een MDO. Maar ik denk wel dat je generalistische afspraken zou moeten maken over wie je wel en niet bespreekt. En dat je dat doet aan de hand van richtlijnen en update van data. En niet op basis van het individuele gevoel van de dokter.
Ja, precies. Nou, je hebt daar ook nog naar gekeken in een andere studie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ja, ik denk jouw gevoel ook... dat ik dat onderschrijf, je wil ook niet iets missen... omdat jij in je eentje beslist, ik ga deze patiënt niet bespreken.
Ja.
Even terug naar de patiënten uit het BLAZIP-cohort wat je bekeken hebt. Een klein deel van de patiënten was niet besproken in een MDO. En was er nou een verschil in het behandeladvies voor deze patiënten... of ze wel of niet besproken waren?
Ja, er waren zeker verschillen. We zagen dat patiënten die niet besproken werden... die kregen minder vaak een curatief behandeltraject... en daarnaast hebben we vooral gekeken naar de patiënten die wel besproken werden. En daar zagen we dat het dan ook weer heel erg afhing van welke specialist aan de tafel zat, welke behandeling een patiënt dan kreeg. Je hebt zeg maar tumorspecifieke urologiewerkgroepen waar een uroloog zit en je hebt een cystectomie opererend uroloog. Hey. En met name als die laatste aanwezig is, dan kregen een patiënten vaker een curatief behandeltraject aangeboden. En we zagen als er een specialist uit de academie aanwezig was, dat patiënten vaker een blaassparende behandeloptie kregen ten opzichte van als een academisch specialist niet aanwezig was. Dus we vonden in ieder geval verschillen in behandeladviezen en ook uiteindelijk wat een behandeling de patiënten dan kregen, afhankelijk van welke deelnemer aan tafel zat.
Ja, best wel een opvallend verschil. En dan hebben jullie al gecorrigeerd voor het type patiënten wat besproken is, omdat die groepen natuurlijk wel een beetje verschillend waren.
Ja, ja. Precies. Hebben die met de multivariate analyse hebben we dat gedaan.
Ja. Ja. Was je verrast door deze uitkomsten?
Nou, nee, niet direct. Dat is eigenlijk wat je net ook al zei. Van dat jij zei iets over welke oncoloog zou niet uit moeten maken wie aan tafel zit, welke uitkomst je hebt. Ik denk dat dat wel deels zal gebeuren. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat sommige blaasparende therapieën bij voor blaaskankerbehandeling is allemaal nog wat nieuwer in de evidence. dat misschien al meer doorgedrongen is in de academie dan in de periferie. Ik weet niet of dat, maar we hypothetiseren dat dat een verklaring zou kunnen zijn. Ja, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat daar verschillen zijn. En dat dat ook afhangt van wat voor gedragingen iemand heeft. Ja, dus dat kwam in mijn andere interviewstudie naar voren. Dat men denkt dat daar invloed op zit. Dat als iemand heel erg een haantje de voorste is met het hardste woord. Hmm. Dat hij nogal eens bijvoorbeeld een behandelplan door kan drukken. Terwijl dat niet per se altijd hetgeen is wat een ander bijvoorbeeld ook denkt.
Ja, oké. Nou, daar gaan we zo meteen ook nog eventjes op in. En wat zijn je adviezen ten aanzien van het MDO naar aanleiding van deze studie?
Ik denk dus dat het heel belangrijk is dat er afspraken zijn over welke patiënt... Wie zit er allemaal aan tafel bij zo'n MDO? En je zou bijvoorbeeld afspraak kunnen maken over dat je middels regionale netwerken, die natuurlijk steeds meer er al zijn, dat je bepaalde, er moet wel of niet een systemie opererend uroloog zijn, of er moet wel of geen een radiotherapeut aanwezig zijn, dat je daar concrete afspraken over maakt. Die zijn er ook wel, maar er wordt dus blijkbaar niet altijd gehandhaafd. Wij vonden dat in 55% van de gevallen dat alle kernspecialisten aanwezig waren en bij de andere MDO's niet. Dat is heel vaak ook iemand niet aanwezig.
Ja, precies. En moet er altijd iemand uit een academisch centrum aanwezig zijn?
Nou, niet als er ook een ander expert in een groot perifere of in een ander centrum is, dan kan dat ook. Hè. Ik denk niet dat het per se een rol voor de academie is, maar wel voor iemand die dedicated binnen dat tumortype is.
Ja. Oké, nou heel mooi en belangrijke adviezen. Je noemde het net zelf al, je hebt nog veel meer onderzoek gedaan naar hoe het MDO van de toekomst eruit moet zien. En ook wat haalbaar is met het groeiend aantal patiënten met kanker, die dan mogelijk allemaal besproken worden. En hiervoor heb jij 35 specialisten geïnterviewd. Kwamen die specialisten uit verschillende ziekenhuizen?
Ja, daarvan waren er 19 AIOS en de rest was medisch specialist inderdaad. En die kwamen allemaal uit verschillende ziekenhuizen, of niet allemaal. De AIOS zaten natuurlijk heel vaak gebonden aan de academische centra. Dus daardoor hadden we uiteindelijk 21 verschillende ziekenhuizen. Zowel lokale als grote perifere als academische centra. En dan verspreid eigenlijk door het hele land heen.
Ja, dat is een mooie mix. En was het een bewuste keuze om geen verpleegkundig specialisten te interviewen?
Ja, uiteindelijk wel. We zijn begonnen met AIOS en specialisten, omdat dat degene zijn die over het algemeen het meeste de actief sprekende rol hebben. Ik heb ook een systematic review gedaan en daar kwam ook naar voren dat eigenlijk de verpleegkundig specialist een beetje de ongeziene rol heeft. Dat hij heel belangrijk zou kunnen zijn, dat hij heel veel inbreng zou kunnen geven over wat nou de wensen van patiënten zijn.
Ja.
Dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Dus als ik vervolgonderzoek zou doen, dan zou ik zeker ook die rol van die verpleegkundig specialist ook verder willen nakijken.
Ja, en nog even, dat vroeg ik net niet, maar de specialisten die je geïnterviewd hebt, waren dat allemaal oncologen of ook chirurgen, radiotherapeuten?
Ja, en pathologen, nucleair geneeskundigen, radiologen, een hele diverse mix, maar ook dus inderdaad oncologen.
En, ja. Oké, goed dat we dat verhelderd hebben. Heb jij al deze interviews zelf gedaan?
Ja, ik heb eerst een uitgebreide interviewtraining gehad van iemand dedicated op het gebied van kwalitatieve research doen. En nadat ik me daar dan bekwaam voor werd geacht, ben ik daar mee begonnen.
Ja. Oké, wat leuk. En kan je wat voorbeelden geven van vragen die jij stelde aan de interviewees?
Ja, ik heb bijvoorbeeld gevraagd van hoe ervaar je nou je werkdruk? En dan specifiek rondom MDO's. Hoe vind je dat het nu gaat met de huidige MDO-manier van werken? Denk je dat het houdbaar is in de nabije toekomst? En waarom wel of waarom niet? Vind je dat er iets zou moeten veranderen en wat moet er dan veranderen? Hoe denk je over streamlinen van de MDO's? Hè? Dus dat je bepaalt welke patiënt wel en niet te bespreken en in wat voor een MDO. En nou, als je dat dan voor open staat, hoe zou je dat dan willen toepassen? En zie je daar nog zorgen in? Dat soort zaken, ja.
Mooi. En wat concludeer jij na al deze interviews?
Ik vond dus dat van alle 35 geïnterviewd, dat ze allemaal vonden dat de huidige werkdruk op MDO's te hoog lag.
En, belangrijk signaal alvast.
Ja, dus op een gegeven moment stop je met interviews als je datasaturatie hebt. Hè? Dus als je niet meer nieuwe dingen hoort. Dus daarom zijn we toen gestopt. Maar zij vonden alle 35 dat de huidige werkdruk te hoog was. En dat zo doorgaan niet houdbaar was in de toekomst. Dat er gewoon te veel patiënten te weinig tijd besproken moet worden. Ik heb ook gevraagd als primaire reactie van, nou, ben je nou eigenlijk voor of tegen streamlinen? En dan zag je dat 20 voor waren en 14 waren tegen. Eentje had geen mening. En
dat streamlinen, was dat dan al gespecificeerd hoe dat eruit moest zien?
Nee, dat heb ik hen dus gevraagd. Van, want dat was natuurlijk allemaal nog wel onduidelijk en je kunt het op verschillende manieren doen. Dus ik heb eigenlijk verschillende gevraagd van, als jij nou mag kiezen, hoe zou je dan streamlinen toepassen? En het grappige is dat daar dan echt wel verschillende uitkomsten uitkomen. Er zijn specialisten die zeggen, je moet dat zeker niet doen. Hè. Ik ben absoluut tegen, want je kunt helemaal niet bepalen welke patiënt recht toe recht aan is en niet besproken kan worden en welke dat wel is. Iedereen is complex. Terwijl andere specialisten zeggen van, nou, als je daar goede afspraken over maakt, kun je dat wel degelijk. En je zou, hè, als je toch van iedereen bijvoorbeeld een MDO-verslag wil, zou je kunnen kiezen dat je voorafgaand met een lokaal panel van 2 of 3 specialisten eigenlijk heel kort de wat meer recht toe recht aan casussen aftikt. En dat iemand daar nog kan nalezen, maar dat je daar geen uitgebreide discussie van doet in het MDO. Of dat je besluit dat je patiënt helemaal niet bespreekt. Er zijn ook mensen die dat genoemd hebben. Er zijn mensen die gezegd hebben van de meer recht toe recht aan casus, die kan in het lokale MDO. En de ingewikkelde casus gaat rechtstreeks in het regionale MDO. Nu wordt het vaak dubbel besproken, hè? Eerst in het eigen ziekenhuis en dan nog regionaal. Dus dat allerlei verschillende toepassingen ben ik tegengekomen, ja.
Ja, dus eigenlijk als ik jou goed hoor, is iedereen het erover eens dat het anders moet. Maar hoe dat dan precies moet, dat kwam nog niet helemaal naar voren.
Nee, dat klopt.
En je hebt ook nog gekeken of jullie gebruik kunnen maken van eigenlijk een kunstmatige intelligentiemodel, wat al een voorstel doet voor een behandeling. Zeg ik dat zo goed?
Ja. Ja, de computergestuurde adviezen eigenlijk die je kunt krijgen, een soort artificial intelligence methodes. En dat kan heel ver gaan. Dat kan zijn dat, hè, dat er een koppeling zit met trial databases, dat meteen op basis van gegevens naar voren komt, patiëntengeschikte kandidaat is. Dat kan gaan over dat er meteen staat van, nou, voor deze patiënt zou dit en dit en dit volgens de richtlijn de behandeling zijn. Daarover was verschillend werd er gereageerd. Mij viel op dat heel veel specialisten en ook AI's eigenlijk nog weinig daarmee te maken hadden gehad. Dus ook nog niet zoveel zinnig zelf over konden zeggen. En degenen die dat wel konden, die waren eigenlijk met name bang dat je een computergestuurd advies een weinig ruimte biedt om dan nog gepersonaliseerd van een richtlijn af te wijken, zeg maar.
Dat je een kant op gestuurd wordt, bedoel je?
Ja, ja. Dus daar was de grootste zorg. Over het algemeen was het beeld dat de meesten wel enthousiast waren, maar het eerst nog even moesten zien dat het daadwerkelijk geïmplementeerd is. Ja.
Blijven mensen.
Ja.
Wat dat betreft, ik vroeg me wel af, want dit onderzoek is, die interviews heb je in 2018 en 2019 gedaan. Ik kan me voorstellen dat mensen er inmiddels anders over denken, nu we al veel meer geleerd hebben wat kunstmatige intelligentie in de zorg kan betekenen voor ons. Hoe denk jij daarover?
Ja, denk ik inderdaad ook. Dat zeker leuk zou zijn om dat nog eens opnieuw te vragen. Je ziet dat er een beetje op pilotniveau in Nederland ook al dingetjes onderzocht zijn. En het zou ook interessant zijn om juist ook die mensen te vragen hoe hun ervaringen zijn. Uiteindelijk denk ik wel dat dit gaat komen. De nieuwe generatie, die is denk ik ook steeds meer gewend om met al dit soort nieuwe technieken om te gaan. Dus ik denk dat die dat ook mee zullen nemen en dat uiteindelijk het MDO-werk gaat verspoedigen.
Ja, oké. Okay. Nou, interessante bevindingen en hoop om dit in ieder geval te kunnen verbeteren. En je hebt ook gekeken naar, dat was eigenlijk de drijfveer, hoe AIOS beter getraind kunnen worden in het participeren in een MDO. En ja, hoe we dat dan in kunnen gaan implementeren in de toekomst. Nou, ik denk dat het heel duidelijk is dat jouw kwaliteiten hier als onderwijsdeskundige en oncoloog en onderzoeker samenkomen. Dit waren dezelfde interviews als die we hiervoor besproken hebben.
Dat klopt.
Ja. Wat waren jouw belangrijkste observaties?
Nou ja, de meeste AIOS waren dus 19. Die gaven eigenlijk aan dat ze zichzelf onvoldoende voorbereid voelden voor hun rol als specialist in een MDO. Met de huidige manier van opleiden. Dus de ervaring die ik had, die werd eigenlijk wel gesteund door degene die ik geïnterviewd heb. En wat naar voren kwam van zowel specialisten als AIOS, is dat het belangrijk is dat je het MDO als opleidingsmoment herkent. Mm-hmm. Althans, als je dat wil. Kijk, je kunt er als ziekenhuis voor kiezen dat niet te doen. Maar als je als opleidingsziekenhuis vindt dat het een belangrijk onderdeel van de opleiding is, dan zou daar ook aandacht voor moeten zijn.
Ja.
Zowel van de medische competenties, dus dat er medisch inhoudelijk tijd is om dingen uit te leggen, eventueel ook na het MDO. Maar ook over competenties zoals hoe werk je nou interdisciplinair samen? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe pak je je rol binnen zo'n setting? Dus eigenlijk, MDO's zijn in de jaren 2000 langzaam geïntroduceerd. En er is nooit aandacht geweest van hoe doe je dat nou? Je zet gewoon 5, 6 specialisten aan tafel en gaan maar praten met elkaar. En het moet lukken. Terwijl als je in het bedrijfsleven wordt er heel veel gedaan aan teamscholing, teambuilding en dat soort zaken. En hier wordt het maar geacht dat meteen goed loopt. Dus ik denk dat je daarin nog zeker winsten kan krijgen.
Ja. En de AIOS die jij gesproken hebt, hadden zij al een actieve rol in de MDO's tijdens hun opleiding?
Ja, ik heb alleen dat was een van de voorwaarden om geïnterviewd te worden, dat ze al wel ervaringen hadden met MDO's. En er waren erbij die bijvoorbeeld een patiënt mochten inbrengen. Er waren erbij die met name ervaring op de tweede rij hadden. Een beetje wisselend, maar ze kenden wel allemaal de structuur van MDO's.
Ja. Oké, dus je hebt eigenlijk best wel duidelijke aanbevelingen voor hoe de kwaliteit verbeterd kan worden, om in ieder geval voor AIOS die doorstroomt totdat je ineens medisch specialist bent, beter te maken. En als ik dan nu deze twee bevindingen van de studie samenneem en je wil wel de MDO's misschien gaan stroomlijnen of niet alle patiënten bespreken, ja, hoe moet dat dan voor de AIOS als mijn eigen zorg als AIOS, laat ik het zo zeggen. Gaat het leermoment niet weg als je de simpele casussen die wij ook nog goed moeten leren weghaalt uit de MDO's of in een kleiner team bespreekt?
Nou, dat denk ik niet. Je zou natuurlijk bij dat kleinere lokale panelbespreking aan kunnen sluiten als je daar wat over wil leren. Uiteindelijk is die meer recht toe recht aan casus leer je denk ik ook bij je patiëntenzorg. Hè? Dan krijg je ook te horen wat de eerste lijn chemotherapie is bijvoorbeeld. Ik denk dat doordat er meer tijd komt voor de discussie van de ingewikkelde casus, dat je daar juist veel meer van op gaat steken. En dat je veel meer die nuance gaat voelen en herkennen en begrijpen die tussen de richtlijnen doorzitten.
Ja.
Wat ons vak zo mooi maakt, maar ook complex maakt. Ik denk dat het juist fijn is. En nu is onderzoeken daar gemiddeld 2 minuten per patiënt. Dat moet allemaal snel door daarheen geduwd worden. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als die tijdsdrukte wat afgaat. En we veel meer tot de kern van de discussies kunnen komen.
Ja, mooi. En mooie positieve boodschap. Wat zijn jouw aanbevelingen, jouw belangrijkste aanbevelingen voor het MDO van de toekomst, op basis van alles wat je hebt bekeken?
Ik denk dat het mogelijk is om te streamlinen, dus dat je een recht door recht aan casus kunt definiëren. Ik denk ook dat noodzakelijk is om het haalbaar te laten zijn in de toekomst. Daarbij is denk ik regionale samenwerking heel erg belangrijk. Waarbij je goede afspraken met elkaar maakt, welke patiënt je wel en niet bespreekt. En dat doe je het liefst op basis van landelijke chemia. Dat moet je heel goed blijven evalueren. Ik denk dat heel belangrijk is. En we moeten aandacht hebben voor het team wat er zit. Dus ik heb net denk ik niet genoemd, maar een van de dingen van de AIOS was dat ze graag scholingen zouden willen. Ik denk dat het heel goed zou zijn als je je MDO ook zonder de loep neemt.
Ja. Nou, hele mooie aanbevelingen. En ik denk dat je het ook al wel even kort hebt genoemd, maar dat we er niet meer op in zijn gegaan. De haantje, de voorste, de cultuur binnen de MDO's. Heb je daar nog een mening over of een advies over?
Ja, dat komt dan een beetje weer op. We hebben één keer als pilot een simulatietraining gedaan. En toen heb ik een communicatiekundige uitgenodigd die aanwezig was bij een MDO. Waar zowel specialisten als ook AIOS waren. En die heeft daarna eigenlijk feedback gegeven over wat er nou gebeurde.
Interessant.
Ja, en dat was wel heel interessant. Zowel voor de AIOS die inderdaad toegaf eigenlijk een beetje dicht te klappen en niets meer te zeggen. Maar ook de specialist die zich helemaal niet zo bewust was van de progressieve rol die die pakte, zeg maar. En wat dat van invloed had op de ander. En toen hebben ze dus nadat dat besproken was, zijn ze doorgegaan met MDO. Het hebben we opnieuw bekeken hoe dat ging. En toen zag je dat er al een hele andere dynamiek ontstond. Dus ik denk dat als een keer een expert van buitenaf, die meer gespecialiseerd is in communicatie en samenwerken, gewoon eens een keer naar jouw MDO kijkt als team, denk dat je er heel veel van kan leren.
Ja, nou, dat is een heel mooi advies voor alle ziekenhuizen. Ik ben heel benieuwd, wat vond jij nou de grootste uitdaging tijdens jouw promotietijd?
Ja, misschien toch wel het combineren van het zijn van medisch specialist en onderzoek doen. Ja. Ik dacht altijd dat ik als Arias druk was, maar achteraf viel dat mee. Ja.
Nou, mooi, goed dat je dat zegt. En blijf je je bezighouden met onderzoek als je straks je promotie hebt afgerond? Of ga je je meer op het onderwijs richten?
Ja, ik ben me al wat meer echt op het onderwijs aan het richten. Dus daar ben ik echt stap aan het maken. En eigenlijk wil ik het combineren. Ik zou het heel leuk vinden om bijvoorbeeld een vervolgstudie te doen naar de rol van AIS en MDO. En dan dat te combineren dus met een stukje op onderwijs en opleiding.
Ja, nou, ik denk dat je daar ook een uitermate geschikt persoon voor bent. Heb je nog een advies voor PhD-studenten die nu bezig zijn of gaan beginnen of overwegen te gaan beginnen?
Nou, ik denk dat je vooral dat belangrijk is dat je een PhD-traject kiest wat bij je past. Ja, dus ik heb dat natuurlijk heel erg gedaan dat ik iets gekozen heb waar echt mijn eigen drijf zat. En dat houdt het leuk ook. Ik vind het nog steeds leuk om te doen, zeg maar. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Kies iets wat past bij jou.
Ja, je bent daar echt een perfect voorbeeld van. Dank je wel voor alles wat je hebt uitgelegd en met ons gedeeld hebt. En wens je jou heel veel succes bij je verdediging.
Nou, graag gedaan en dank je wel.
Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info@uitgeverij-jaap.nl.